We gaan dan naar Johannes 13, waar ik dan maar lees vanaf vers 28. En vers 27 dan maar. Johannes 13, vers 27. En na de beten, toen voerde Satan in hem. Jezus dan zeide tot hem, wat gij doet, doet het haastiglijk. En dit verstond niemand dergenen die aanzaten waartoe hij hem dat zeide. Want sommigen meenden, terwijl Judas de beurs had, dat hem Jezus zeide, koop hetgeen wij van nodig hebben tot het feest, of dat hij de armen wat geven zou. Hij dan de beten genomen hebbende ging terstond uit, en het was nacht. Als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in hem verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf, en hij zal hem terstond verheerlijken. Kindekens, nog een kleine tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken, en gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen, alzo zeg ik ulieden nu ook. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Hieraan zullen zij alle bekennen, dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Simon Petrus zeide tot hem, Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. Petrus zeide tot hem, Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Jezus antwoordde hem, zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar, zeg ik u, de haan zal niet kraaien, totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. En dat alles hangt nog samen rechtstreeks met de aankondiging van wat Judas zou doen. Een aankondiging die al veel eerder in het hoofdstuk begonnen was. Namelijk in ieder geval in Johannes 13 vers 10 al. En we hebben gezien dat daar steeds over gesproken wordt. Er komt een paar keer opnieuw terug. In de geschiedenis van de voetwassing. En uiteindelijk wordt er dan over gesproken in het gedeelte vanaf vers 21. Waar gezegd wordt, voorwaar, ik zeg u dat een van jullie mij zal verraden. En daarna wordt op betrekkelijk bedekte wijze kenbaar gemaakt aan Johannes, en vervolgens aan Petrus, maar in de eerste plaats aan Johannes, wie diegene dan was die de Heer Jezus verraden zou. En ik moet zeggen, er meteen bij zeggen, dat wat er dan gebeurt, namelijk dat de Heer zegt, deze is het, dien ik de beet als ik ze ingedoopt heb, geven zal. Wat er dan gebeurt, dat de Heer inderdaad dat stukje brood geeft aan Judas, dat moet beschouwd worden als de letterlijke vervulling van wat er staat in Psalm 41, wat we vorige keer besproken hebben. Maar eigenlijk gaat het natuurlijk veel dieper, want deze gebeurtenissen in verband met Judas zijn betrekkelijk oppervlakkige gebeurtenissen, want in werkelijkheid gaat het natuurlijk over de situatie van het Joodse volk, waarvan Judas de uitbeelding is, het volk. Van de Heer Jezus zelf, moet ik eigenlijk zeggen, zijn eigen volk, wat hem inderdaad zou verraden en verwerpen. Want dat is wat in feite in Psalm 41 wordt aangekondigd. Dat is duidelijk als we de psalm bezien, en we hebben dat vorige keer ook al gedaan, dacht ik. Dat wil zeggen dat die psalm niet zozeer spreekt over Judas, hoewel het ongetwijfeld op Judas van toepassing gebracht wordt, maar spreekt feitelijk over het ongeloof van het Joodse volk, het volk Israël van die dagen, zal ik dan maar zeggen, wat de Heer Jezus verwerpen zou. En dat is wat hier in deze situatie door Judas wordt uitgebeeld. Er staat ook uitdrukkelijk in vers 27, toen voerde Satan in hem. En ook dat geldt niet alleen voor Judas, maar dat geldt net zo goed voor het Joodse volk. Het zijn dingen waar wij moeilijk over kunnen spreken, omdat wij over het algemeen een slecht inzicht hebben in wat zo'n uitdrukking dan betekent. De Satan voer in hem. En we weten ook nauwelijks wat het betekent als het van anderen gezegd wordt, of als er gezegd wordt dat iemand een boze geest heeft, of wat dan ook. Het zijn dingen waarbij wij ons soms heel verschillende voorstellingen maken. Maar dat komt omdat het in werkelijkheid natuurlijk om geestelijke dingen gaat. Wat heet, gaat om geesten. Gaat om geestelijke dingen. En dus onzienlijke dingen. Dingen die zich in feite aan onze waarneming onttrekken. Ook daarop is de uitdrukking van toepassing uit Johannes 3. De wind waait waarheen hij wil en gehoord zijn geluid enzovoorts. Weet u wel, maar gij ziet hem niet, gij kent hem niet. Maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Dat geldt natuurlijk daar in dat verband voor de Heilige Geest. Want daar gaat het feitelijk over. De Geest Gods dus. maar dat geldt voor alle geestelijke dingen. Wij kennen ze niet werkelijk, we kunnen alleen bepaalde symptomen waarnemen. En een van die symptomen is natuurlijk in dit geval het verraad van Judas. Een tamelijk onbegrijpelijke zaak, ook gewoon letterlijk en naar de mens geredeneerd. Het is raar dat zo'n man een jaar of drie met de Heer Jezus optrekt, ook een verantwoordelijke positie inneemt te midden van de discipelen, want dat staat er ook nog, hè. Dat was de penningmeester in de praktijk. En het is dan toch tamelijk verbazingwekkend dat zo'n man uiteindelijk de Heer Jezus zelfs verraadt. Dat is een vreemde zaak. Als je het dan niet met hem eens geweest, dan zou je altijd nog hebben kunnen vertrekken. Beschaamd afdruipen, desnoods van ik heb het verkeerd gehad of ik ben van gedachten veranderd of zo. Maar om helemaal het andere kamp te kiezen, dat lijkt me toch wel wat vreemd. Maar dat is inderdaad wel wat er ook met Israël gebeurd is. Het is niet prettig om erover te spreken, maar het blijft natuurlijk zo dat gesproken wordt in het Nieuwe Testament, dat wil zeggen in de brieven, over de bedekking die gelegen is op het Joodse volk. En onder Joodse volk verstaan wij dan niet zozeer degene die een Joodse moeder hebben. Dat verstaan de Joden er dikwijls onder. Die ook niet altijd, maar soms wel. Maar dat verstaan wij er niet onder. Wij verstaan eronder degene die aanhangers zijn van of aangesloten zijn bij het judaïsme, bij de Joodse religie. Dat heeft met afstamming op zich niks van doen. Maar wat ervan gezegd wordt, is dat diegenen die de wet lezen, en dat is natuurlijk ook een aardige beschrijving van wie de Joden feitelijk zijn, dat degenen die de wet lezen, Mozes lezen, ik kan het ook niet helpen dat er ook anderen zijn die dat ook lezen, maar goed. Maar dat degenen die de wet lezen, en dus ook inderdaad onder de wet zijn, daarmee zijn onder een bedekking. En dat een bedekking ligt niet alleen over hun ogen, want dat is één manier om het te beschrijven, maar aan de andere kant dat ook een bedekking ligt als het ware dan over de schrift, of nog anders, dat een bedekking ligt over hun hart. Dat zijn drie verschillende manieren om hetzelfde te zeggen. Dat betekent dat er geen gemeenschap is en dat het woord van de schrift, het woord van Mozes, inderdaad niet bij hen overkomt. Dat is wat beschreven wordt in 2 Korinthe 3. Waar Paulus overigens niet over de Joden spreekt, maar over zichzelf. En hij zegt dan, en ik neem de draad dan maar op in vers 13, hij zegt, wij doen niet gelijkerwijs Mozes. Staat er letterlijk iets anders, maar dat is omdat ik de draad van het verhaal moet opnemen. Wij doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Nou, wat het precies betekent, die zin, dat doet er nou niet toe, maar het is een verwijzing in elk geval naar Exodus 34... Waar Mozes aan van de berg komt, om het zo te zeggen, en aan Israël verschijnt, nadat hij de Heer ontmoet heeft. En dan legt hij inderdaad een bedekking over zijn aangezicht. En dat is een voorafschaduwing van dat later een bedekking over Mozes zou liggen, ook in nieuwtestamentische tijd. Maar dan verstaan we onder Mozes niet de man uiteraard, maar gewoon zijn boeken, hè? De wet dus eigenlijk, dat heet ook gewoon Mozes. Er zou later een bedekking liggen over Mozes, dat wil zeggen, men zou wel de wet lezen en wellicht zelfs aanhoren elke zondag, elke sabbat, elke zaterdag, neem ik niet kwalijk. Maar niettemin zou men absoluut niet zien, en dat betekent begrijpen, men zou absoluut niet begrijpen wat het dan betekent. En dat is wat hier staat. Dat wil zeggen, Paulus zegt, wij doen dat niet, wij kennen die bedekking niet, maar wat het Jodendom betreft en wat betreft allen die onder de wet leven, is dat wel het geval. Dat wil zeggen, daar ligt een bedekking over. Bedenk dan ook dat wij geneigd zijn binnen het kleine verband van 2 Korinthe 3 te denken aan degenen die onder de wet zijn, de Joden dus, maar in een iets ruimer verband van bijvoorbeeld 2 Korinthe 1... En twee, denken wij niet eens aan het Jodendom, maar denken wij aan de Corinthiërs, die helemaal geen Joden waren, eigenlijk. Maar denken wij aan de Corinthiërs die onder de wet leefden. De merkwaardige gang van zaken is dat geweest daar in Korinthe, waar zelfs Paulus maar nauwelijks wat over durft te zeggen, waar de gedachte is dat die gemeente gesticht is. Nou ja, ik moet anders zeggen. De gemeente ontstaan is daar door de bediening, door de prediking van de apostel Paulus in de tijd. En die zal hen niet de wet gepredikt hebben. Maar het blijkt dat nadat Paulus verdwenen was, wel degelijk er lui geweest zijn daar in Korinthe, die aan die gemeente wel degelijk de wet gepredikt hebben, hen onder de wet gebracht hebben, met als gevolg dat zij verblind werden. En dat dezelfde verharding die over het Jodendom ligt in Judea en Jeruzalem, dat diezelfde verharding dus kennelijk ook gekomen is over de Korintiërs. Dat is ook de zin van het verhaal. En Paulus vergelijkt zich dan ook niet hier met de predikers van de wet uit het Jodendom. Zo van, die doen dat, maar wij doen dat niet. Dat laatste is wat hij zegt, hè? Wij doen dat niet. Wij leggen geen bedekking daarover, hè? Wij openen deze dingen, wij prediken het evangelie, de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is, en we leggen geen bedekking over die heerlijkheid en over dat licht. Dat is wat hij naar voren brengt. Maar hij vergelijkt zich met anderen, christenen dus moet ik eigenlijk zeggen, hè, gelovigen. Hij vergelijkt zich met anderen die aan die gemeente in Korinthe wel degelijk de wet gepredikt hebben. Dat gebeurt trouwens niet alleen in Korinthe. We moeten helaas daarbij heel voorzichtig een beetje denken aan Kefas. Hè? Zo heet hij voor de gelegenheid in Korinthe. Kefas. Petrus dus. Want die schijnt daar een belangrijk aandeel in gehad te hebben. Helaas. Maar goed, daar ga ik nog maar verder niet op in. Maar waar het nou eigenlijk om gaat, is dat hier staat: wij doen niet gelijkerwijs Mozes die een deksel op zijn aangezicht legde. Ik vergelijk het maar even met hoofdstuk 2 vers 17. Wij dragen niet gelijk velen het woord God te koop. Staat er in de Statenvertaling. Ik meen dat er in de Nieuwe Vertaling gewoon staat. Wij vervalsen het woord Gods niet. Gelijk velen dat doen. En later zeg je dus, wij leggen geen bedekking daarover. En nog later zegt hij in 4 vers 2. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Dat betekent, wij hebben verworpen de schandelijke bedekkingen. Want het is een schande om die bedekking over het woord Gods te leggen. En Paulus zegt, we hebben dat weggedaan. En wij prediken dus het licht, de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. We bedekken dat licht niet door de wet te prediken. Nou goed, dan gaan we even terug naar 2 Korinthe 3 vers 13. Wij doen niet gelijk Mozes die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Maar hun zintuigen, hun zinnen, zijn verhard geworden. En dat betekent dat er een laag eelt op hun zintuigen gekomen is. Als het op tastzin zou gaan, dan zouden we zeggen, er zit eelt op. En als het over de ogen gaat, dan zeggen we, er zijn schellen over hun ogen. Want het heet dan, ik weet niet wat het is, maar het heet zo, schellen. Hè? En als het oren zijn, dan betekent dat het de oren dicht zitten. Hun zintuigen zijn verhard geworden. Want tot op heden, tot op de dag van heden, staat er in de vertaling, blijft hetzelfde deksel, dezelfde bedekking, blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments, zonder ontdekt te worden. De bedekking blijft en de bedekking wordt niet weggenomen. Waarna staat, het welk door Christus teniet gedaan wordt, dat betekent dat als men tot Christus komt, dan zal Christus ook inderdaad die bedekking wegnemen. Maar zolang men niet tot Christus komt, blijft die bedekking daar. Dat betekent ook dat ze zelf niet in staat zijn om die bedekking weg te nemen. Er staat, het wel door Christus teniet gedaan wordt. En het wordt daarna bevestigd in de volgende verse, vers 15. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Zojuist was het over hun zintuigen, nu is het over hun hart. Maar dan zegt vers 16, doch zo wanneer het, dat volgt dus, hè. Zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. Ja, door de Heere uiteraard. Of door de geest des Heeren, want dat is wat het volgende vers zegt. De Heer is de geest en waar de geest namelijk de Heer is, daar is vrijheid en wordt inderdaad de bedekking weggenomen. En zolang er een bedekking is, is er dus gevangenschap. Dat is de gedachte. Nou, even in het algemeen, wat er dus staat is dat degenen die onder de wet leven, verhard zijn geworden, dat er een bedekking over hun hart of over hun zintuigen dan wel over hun Bijbel ligt, want dat staat er alle drie eigenlijk, hè, ligt een bedekking over hun hart, over hun zintuigen, dan wel over hun Bijbel. Omdat ze onder de wet zijn, maar pas als zij tot de Heer Jezus Christus bekeerd zullen zijn, zal die de bedekking wegnemen. Of wanneer men tot de Heer bekeerd wordt, zal Christus de bedekking wegnemen. Want dat is eigenlijk wat er letterlijk staat. Dat is eigenlijk nog mooier. Maar vervolgens staat er niet alleen dat er bedekking daar is, op wat voor wijze dan ook, maar er staat ook in vers 17 dat die bedekking feitelijk inhoudt dat men gevangen is. Dan moet je natuurlijk netjes lezen. Even over het vers nadenken. Want de Heer is de geest en waar de geest des Heren, of waar de geest namelijk de Heer is, daar is vrijheid. En in de voorgaande versen stond, hij zal die bedekking wegnemen. Zodat waar die bedekking is, is men gevangen. Waarna de volgende vraag is, gevangen van wie? Gevangene van wie? Of gevangen door wie? Ja, dan kom ik bij het onderwerp terug. Hè? Ik was de draad niet kwijt hoor. Hè? Ja, door de tegenstander. Door Satan uiteraard. Maar dat kan nooit anders. Hij is altijd degene die het woord Gods bedekt, dan wel vervalst, om de uitdrukking nog even te lenen uit hoofdstuk 2 Korinther 2 vers 17. Er stond te koop dragen, maar in werkelijkheid staat er zoiets als versjaggeren. Dat wil zeggen, als ik het nou heel snel vertel, dan staat er eigenlijk dat het woord Gods, dat is eigenlijk wijn en die wordt verdund. Dat is de betekenis van de term. Er wordt water bij de wijn gedaan. Dat is ook in de Bijbel is dat de betekenis van de uitdrukking. En dan is het namelijk makkelijker te verkopen. En bovendien is er meer aan te verdienen. Het is niet zo sterk meer dan. De scherpe smaak gaat er ook een beetje af. Dat is één ding. En verder verdien je er natuurlijk meer aan. Want je verkoopt water voor de prijs van wijn. Maar dat is de gedachte. Nee, Paulus zegt gewoon dat er dus kennelijk predikers zijn die dat doen. Velen, staat er zelfs, doen dat. Het woord Gods een beetje verdunnen enzovoorts en water bij de wijn doen. En dat klopt precies. Zullen we even bij de les blijven. Water bij de wijn doen ze. Johannes 2, daar werd water in wijn veranderd.
Ja.
Als
je
weer water aan toevoegt,
poef je in feite
begrip. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dat is heel snel verteld nou. Maar het is waar. Dan ben je ineens bij Mara terechtgekomen. Het punt is dat water wordt in wijn veranderd. Dat water is een beeld van het woord van God. Dat is op dat moment, daar in Johannes 2, alleen nog maar uiteraard het oude verbond. En het wordt veranderd in wijn. Dat is allebei leven, hè? Water en wijn. Maar water is het water van het oude verbond en dus ook het woord van het oude verbond. En wijn is het nieuwe verbond. En als het water veranderd wordt in wijn, wil zeggen dat het oude verbond overgaat in, of wordt omgezet in het nieuwe verbond. Ik wil het niet moeilijk maken vanmorgen, maar nog een ander beeld geven. Men is in het heilige, dat is het oude verbond, en ineens scheurt het voorhangsel. Dan wordt het ineens het nieuwe verbond, want het wordt bij het heilige der heiligen getrokken. Dat is het verhaal. Water wordt in wijn veranderd. Nou, de uitdrukking in 2 Korinthe 2 vers 17 over het woord God vervalsen, die uitdrukking die daar gebruikt wordt, die betekent letterlijk, komt nog maar één keer elders in de Bijbel voor, in het Oude Testament namelijk, en daar wordt die toegepast op het verdunnen van wijn met water. En dat is het versjaggeren van de wijn. Dat is dus de betekenis van de term. Nou, de wijn was het leven van het nieuwe verbond en dus ook het woord van het nieuwe verbond. Als er nu alsnog water bij gedaan wordt, wordt het hele wonder van water veranderen in wijn teruggedraaid. Want er wordt wijn veranderd in water. Toch? Daarmee wordt, althans een aspect van de opstanding van Christus, want daar gaat het in feite over, ontkend. Of in veel eenvoudige termen betekent gewoon dat de prediking van het nieuwe verbond vermengd wordt met de prediking van het oude verbond. Met water namelijk. Nou, dat is wat er inderdaad gebeurde. En wat Paulus zegt dus, wij dragen niet gelijk veel het woord Gods te koop. Maar wat hij in feite vertelt is wij mengen niet het oude verbond bij het nieuwe. om de zaak terug te brengen. Want het is natuurlijk makkelijker om het oude verbond te prediken. Dat heb ik al zo vaak gezegd. Het is veel makkelijker om een wet te prediken. Mensen te zeggen wat ze doen en laten moeten. Want als je ze dat vertelt, dan neem je daarmee de verantwoordelijkheid over. Neem je verantwoordelijkheid van en af. Dat vinden ze heerlijk. He? En bovendien, en dat is waarschijnlijk helemaal het belangrijkste, als je mensen zegt wat ze doen en laten moeten, dan veronderstel je dus dat ze in staat zijn om inderdaad dingen te doen en dingen te laten. Dat is echter niet het geval. Ze zijn daartoe niet in staat, maar dat gaan ze dan wel denken. En proberen, en dat geeft een zekere bevrediging natuurlijk. Hè? Dat is heel gemakkelijk te prediken. Bovendien, kijk maar om je heen in de wereld. Al wat er gepredikt wordt, waar dan ook, in wat voor kring of richting, ook juist en vooral buiten het christendom, gebeurt precies hetzelfde. Iedereen zal je vertellen wat je doen en laten moet. In de politiek gebeurt dat natuurlijk ook, in filosofie, weet ik veel. Alles. Iedereen houdt zich bezig met wat je doen en laten moet. Nou, de prediking van het evangelie is juist niet de prediking van wat je doen en laten moet, maar een prediking van wat je geloven moet. Van wat er in je hart moet zijn. Nou, dat is het probleem. Dat die dingen met elkaar verwisseld worden. Niet alleen in de Tweede Korinthebrief, maar alle Nieuw Testamentische brieven kom je diezelfde dingen tegen. De ene brief wat meer dan de andere, maar het is altijd hetzelfde verhaal. Dat wet gepredikt wordt en dus oude verbond gepredikt wordt feitelijk. En dus de oude mens gepredikt wordt in plaats van nieuw verbond en daarmee de nieuwe mens en daarmee de heerlijkheid van Christus. Let maar eens op, alle verbastering van de prediking komt er altijd op neer dat men afbreuk doet aan de heerlijkheid en dus aan het licht van Christus. En dus aan de verhoogde positie van Christus. Draait terug, schuift de dingen terug naar het oude verbond. En brengt de mens dus weer onder de wet en ontkent daarmee de opgestane en verhoogde verheerlijkte Christus. Let er maar eens op. Nou goed, waar het om gaat is dat in 2 Korinthe 3 gezegd wordt, degenen die onder de wet zijn, zijn daardoor door die wet bedekt en zijn ook gevangenen. En toen was de vraag, gevangenen van wie? En het antwoord is uiteraard wel niet van de Heer, want de gemeente gelovigen zijn gevangenen van Christus, hè? Toch? Ja, dat wordt in ieder geval gezegd bij gelegenheid. Nee, men is een gevangene van de tegenstander van Satan. Dat is ook inderdaad wat er gebeurt. Het is niet mooi. Maar een voorbeeld daarvan vinden wij in ieder geval vermeld in Matteüs 12. Matteüs 12 vanaf vers 43. Daar staat, wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo zoekt hij dorre plaatsen, zoekende rust en vindt ze niet. Dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig met bezemen gekeerd en versierd, schoongemaakt dus. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf, en ingegaan zijnde wonen zij al daar, en het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. En die laatste zin wil zeggen dat hier niet over een mens, of de mens, of een mens in het bijzonder gesproken wordt, maar dat hier gesproken wordt over dit boos geslacht. Dat wil zeggen, het ongelovige Joodse en dus wettische volk. Het ongelovige Joodse volk moet eigenlijk zeggen, het ongelovige volk onder de wet. We hebben niet meteen alleen maar en uitsluitend op de Joden toegepast, want dat is ook niet helemaal de bedoeling. Maar zo is het wel. De gedachte is dan dat een geest uit hen wordt uitgedreven. Nou, wanneer gebeurde dat? Ja, bij de dood en opstand Christus uiteraard. Einde van het oude verbond. Volk werd gereinigd. Door de dood en opstanding van Christus. Maar vervolgens blijft het huis ledig. Er komt niks anders in. En dus keert die geest weer terug. Met 7 andere staten. Dat wil zeggen, dat die bezetenheid, want zo noemen we het dan maar even, daarna vele malen zwaarder is dan daarvoor. En dat is de beschrijving, in ieder geval, van het Joodse volk in onze dagen. Dat wil zeggen, het is eerst bevrijd geworden, het einde der wet is ook gepredikt enzovoorts. Immers, door de dood en opstanding van Christus, was vrij, uitgeleid uit de slavernij, uit de diensthuizen, hoe het allemaal maar heten mag. Maar daarna verwierpen de Heer, werd het huis dus niet bewoond door de Heilige Geest, om zo te zeggen, want daartoe werd het huis gereinigd, hè? De boze geest, de onreine geest, werd uitgedreven, opdat de reine geest, de Heilige Geest, namelijk in hen zou wonen. Maar dat is niet gebeurd. En dus is de macht van de tegenstander over het volk nu vele malen sterker dan het voorheen was. En daarmee even een beschrijving van het volk onder de wet in onze dagen. Nog meer verblind dan in de dagen van de discipelen en de dagen van de Heer Jezus. Maar er wordt dus ronduit gezegd dat het leven onder de wet in feite een leven is in de macht van een onreine geest. Dan wel onreine geesten. En eerlijk gezegd, ik zou ook zonder dit schriftgedeelte geen andere verklaring weten voor het eigenaardige verschijnsel dat iedereen die onder de wet terechtkomt, vervolgens bedekt wordt. Die dichtgaat. Die van het schrift niks meer begrijpt en van het evangelie al helemaal niet. Van een blijde boodschap weet men sowieso helemaal niks. En bovendien ook niet meer voor enige reden vatbaar is. Er valt ook niet meer te argumenteren. Dat is een van de problemen waar wij als gelovigen dikwijls tegenaan lopen. Dat met sommige zich christen noemende mensen helemaal niet te praten valt over bijbelse zaken. Men kan niet eens meer gewoon lezen wat er staat. Men begrijpt niet eens eenvoudige teksten als Johannes 3 vers 16, om maar eens wat te noemen. Om van anderen maar te zwijgen, zo van het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van de ieder die gelooft. Zo, hè. Of degene die niet werkt maar geloofd wordt, zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Het zijn toch simpele uitspraken. En God sprak tot Abraham, beloofde hem zaad, en dan staat er Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dat is toch niks moeilijks aan. Maar leg het ze maar eens uit. Dat lukt niet. Nee, maar dat wordt niet begrepen. Dan worden, ik heb wel eens gezegd, dan worden intelligente mensen schijnbaar ineens gewoon dom. Sorry, maar hè? Die indruk krijg je dan. Maar dat is het niet. Dat heeft niks met intelligentie te maken. Intelligentie is ook wel geest, weliswaar, maar het heeft met een andere geest te maken. Ja, het heeft met ongeloof te maken, maar het heeft met die bedekking te maken. Het is een macht werkzaam waar argumentatie niet meer tegen helpt. Dat probeer ik te zeggen. Dat is echt waar. Dan sta je rechtstreeks tegenover de tegenstander, de Satan. Dat is precies wat de Heer, of wat er staat in Johannes 13, daar zijn we terug bij het verhaal, waar staat, toen voerde Satan in hem. Letterlijk. Hij behandelde in overeenstemming met de plannen van Satan of zoiets, of hij speelde de tegenstander in de kaarten, voor hem heten mag. Nee, toen voerde Satan in hem, op dat moment. Op het moment van dat men de Heer, de middelaar van het nieuwe verbond, afwijst, maar wel leeft onder het oude verbond, op dat moment is men de prooi van de tegenstander. En dat is ook inderdaad nog steeds zo. En niet alleen, dat zal u duidelijk zijn, niet alleen bij degene die toevallig een Joodse moeder hebben. Nee, het gebeurt overal zo. En in het algemeen zelfs kan men zeggen dat het overal gebeurt waar men de Heer Jezus Christus afwijst. Dat wil zeggen waar hij gepredikt wordt en afgewezen wordt, daar gebeurt altijd precies hetzelfde. Daar vindt een verharding plaats. En die is niet normaal uit te leggen, die is niet met het gewone verstand te verklaren. Maar dat komt omdat daar sprake is van de werking van geestelijke macht. Bovendien, wat betekent het anders als er staat in Efeze dat wij niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Dat wil zeggen dat het voor ons lijkt alsof het vlees en bloed is. Maar waarom werkt het dan niet? Waarom werkt die strijd dan niet? Waarom werken dan niet gewone argumentaties? Gewoon gezond verstand enzovoorts. En gewoon lezen enzovoorts. Ook uit het woord van God. Waarom werkt dat niet? Waarom zijn er mensen die zeggen wel te geloven in de Bijbel als het woord van God, maar die in de praktijk geen enkel argument uit de schrift willen aanvaarden? Want dat is wat er gebeurt. Nee, ook onder de orthodoxe Joden, net zo goed. Die lezen ook niet uit de Bijbel, die hebben ook hun, hoe heet het ook alweer? Oh ja, schiet me tijd binnen, ja. De Talmud en hoe het allemaal heet mag, in de eerste plaats. De formulieren, oh nee, nee, dat is een andere denominatie.
Is de overlevering, is de overlevering.
Kabbalah, hè? En hoe dat allemaal mee heten mag, ja, dat doet er niet toe. Maar die hebben in de, precies hetzelfde als sommige anderen, zal ik dan maar zeggen. Die hebben inderdaad ook hun geschriften naast de Bijbel zelf. En die zijn bepalend. En daar heb je dus een letterlijke vorm van een bedekking. Men legt over de Bijbel heen iets anders. En eventueel kijkt men daar doorheen naar de schrift, door de bedekking heen. Daar ziet men niet zoveel meer. En dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Maar hoe dan ook, ik dacht dat ik zo wel voldoende ingegaan was op dit merkwaardige verschijnsel. Dat er staat, na de beten toen voerde Satan in hem. En meteen verdween de man. Er staat, Jezus dan zei tot hem, wat gij doet, doet het haastelijk. Waarmee hij niet zei wat hij moest gaan doen of zo. Het is een volstrekt neutrale uitdrukking in Johannes 13 vers 27. Maar het gevolg was dat hij naar buiten ging. Hij ging terstond uit. Vers 30 gaat verder. Hè? Hij dan de beter genomen hebbende ging terstond uit. En het licht ging ook uit. Nou ja, zo was dat. Zij genade, het was nacht buiten. Dat hadden we al gedacht. Als we later in Handelingen, notabene in Troas, nou ja, daar zullen we maar niet over hebben, maar in Troas terechtkomen in de opperzaal, want er was ook een opperzaal, waar Paulus de gemeente toesprak. Toen was er ook iemand die eruit ging trouwens, hè? Dat weet u toch? Nee, die viel drie ogen het raam uit. Ja, inderdaad, ja. Een opperzaal, hè. Ja, maar goed. Dan staat daar over die opperzaal, er waren al daar vele lichten. Er was veel licht. Nou, hier gaat het ook over een opperzaal. Binnen moet het licht geweest zijn, vanzelfsprekend natuurlijk, ook als het er niet staat. Maar buiten is het nacht. Het punt is dat die opperzaal natuurlijk een beeld is van degene die wel geloven in de Heer Jezus, die immers het licht der wereld is. Maar Judas viel eruit. Dat wil zeggen, ging hier weg. In Troas viel iemand uit het raam, maar die kwam weer binnen. Leuk hè, als je dat even vergelijkt, hè? Want Judas is een beeld van het Joodse volk in ongeloof dat de Heer afwijst en dus inderdaad aan de kant geschoven wordt, daar komt het op neer en verdwijnt, keert zichzelf overigens af enzovoorts, maar de Heer zelf wijst hem daarmee tegelijkertijd ook af, dus die scheiding ontstaat daar, terwijl in Troas sprake is van een figuur die is net zo goed een uitbeelding van Israël, ik zeg het nu maar even heel in het algemeen, die niet uit de deur, maar uit het raam viel, maar die vervolgens weer werd opgewekt en weer binnen werd gebracht en die ook brood kreeg aangereikt. Net als hier. Hè? Ja, maar dat is een beeld van de wedergeboorte van Israël, zal ik maar zeggen. Israël wat eerst ongelovig is, maar dan gelovig is. Die man komt dus het meest overeen met een figuur als Petrus, die weliswaar eerst de Heer verloochende, maar daarna alsnog tot geloof kwam. Nou, meer kan ik er nou zo gauw niet over zeggen. Maar de Heer zegt dus, wat gij doet, doe het haastelijk. Hier in Johannes 13, vers 27. En dan staat er, dit verstond niemand dergene die aanzaten, waartoe hij hem dat zeide. Want sommigen meenden, terwijl Judas de beurs had, dat hem Jezus zeide, koop hetgeen wij voor nodig hebben tot het feest, of dat hij de armen wat geven zou. Daarmee wordt uitdrukkelijk die uitspraak in Psalm 41 verklaart, ik geloof dat ik het vorige keer al heb aangehaald. De uitspraak van Psalm 41, vers 10. Zelfs, nee, eerst maar even vers 9. En Belials woord, stuk staat er, dat moet zijn woord. Dat heb ik vorige keer toch verklaard, of niet? Ja, hè? En Belials woord is op hem uitgegoten of kleeft hem aan. En hij die nederligt zal niet weder opstaan. In tegenstelling tot de figuur uit Troas, die viel neder en lag neder, maar stond wel weer op. Maar die nederlicht zal niet weder opstaan. En zelfs de man mijns vredes, op welke ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzen het tegen mij grotelijk verheven. Die mijn brood at, is dus letterlijk uitgebeeld in die bete die de Heer Jezus aan Judas aanreikte. En de uitdrukking op welke ik vertrouwde, wordt natuurlijk letterlijk toegepast op het feit dat Judas de beurs at. Dan wordt hij toch inderdaad vertrouwd en de dingen zijn hem toevertrouwd. Het is aan de andere kant natuurlijk gewoon de beschrijving van de uitspraak in Romeinen, wat is het, Romeinen 2 of 3? 3. Waar staat, wat is dan het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Twee keer dezelfde vraag. Dus wat is het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis? En dan staat er wel, dit is veel op allerlei manieren, maar dit is wel het eerste, dat hen de woorden Gods zijn toevertrouwd. En om dat woord Gods gaat het natuurlijk. De beurs die Judas droeg is uiteindelijk gewoon een beeld van het woord Gods. Dat is immers onze rijkdom, onze schat enzovoorts. Maar het werd misbruikt. Nou goed, terug naar Johannes 13 vers 29. Sommigen meenden, terwijl Judas de beurs had, dat hem Jezus zei, koop hetgeen wij van nodig hebben tot het feest. Dus een uitspraak die compleet buiten het verband van het verhaal wel eens aangehaald wordt, dan zegt men, zie je wel, het feest was nog niet begonnen, dus was het niet de avond van de 14e, maar de avond van de 13e. En ik zeg altijd, het feest was nog niet begonnen, dus was het de avond van de 14e. Want het feest begint pas op de 15e, niet de 14e. Hè? Klopt dus precies, hè? Ja. Dus koop hetgeen wij van nodig hebben tot het feest, of dat hij de armen wat geven zou. Men wist het dus niet, maar men bracht het in ieder geval in verband met het geld dat hij had. Want de beide uitspraken, iets kopen voor het feest, dan wil de armen wat geven, dat die beide uitspraken hebben natuurlijk te maken met het feit dat hij de beurs had en dat hij vertrouwd werd. Dat hij het kapitaal bij zich had. Hij ging weg en heeft de bezittingen van de heer en de discipelen dus tegelijkertijd vermoedelijk ook wel meegenomen. Dat zit er wel in, hè? Als het op een dergelijk verraad in staat was, zal hij die cent dubbel meegenomen. Maar goed. Maar we wisten dus niet. En dan staat er, hij dan de bete genomen hebben, er ging terstond uit en het was nacht. Dat is een van de zeven keer dat er in de Bijbel, in Johannes Evangelie bedoel ik, sprake is van een nacht. En die nacht is uiteraard die nacht van de duisternis van de wereld in onze bedeling. Op het moment dat men, dat het Joodse volk de Heer Jezus afwees, wanneer het ook was, dat doet er niet toe. Maar op het moment dat het gebeurde, kwam men terecht in de duisternis. Maar nog beter is natuurlijk gewoon door te lezen. Want Johannes, die dit geschreven heeft, heeft nou eenmaal een eigenaardige manier, mag ik wel zeggen, om de gedachten aan elkaar te verbinden en om van thema te veranderen. Ik vind dan heel mooi hoe hij dat doet. Is hier ook zo. Want er staat, Judas ging terstond uit en het was nacht. Als zij dan uitgegaan was, zei Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Nee? Nee. Het verband. Nee, daarom heeft men er een nieuw kopje tussen gezet, hè? Het nieuwe gebod der liefde is een andere pericoop, dan hoef je daar je hoofd niet over te breken hoe dit nu aan elkaar vastzit. Maar het is heel eenvoudig. Vers 30 eindigt met duisternis en vers 31 spreekt over licht. Verheerlijking is toch licht, of niet? Ja. Ja. Nee, het moeilijkste van het vers is dat er staat, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. Terwijl je natuurlijk veel beter kunt lezen, nu wordt de Zoon des mensen verheerlijkt.
Ja, ook verdrukt.
Nee, verheerlijkt. Niet verdrukt, in tegendeel, verheerlijkt. Dat kan wel zijn, maar dat is het onderwerp hier niet. Hier wordt een andere gedachte gaan gevolgd. Dat wil zeggen, Judas ging naar buiten en buiten was het nacht. Binnen was het dus licht. Daar was de Heer met degene, uitsluitend degene die in hem geloofde. De ongelovige was eruit. En dat is de heerlijkheid van Christus. De heerlijkheid van Christus namelijk in de opperzaal. Maar dat is de hemel. Daarom zeg ik altijd drie hoog, weet u wel. Omdat de hemel is de derde hemel. De Heer Jezus in de hemel verzameld met de gelovigen, dat is een beschrijving van de Heer, en de gemeente in de hemel. Kortom, de Heer in de opperzaal met de gelovigen is een beeld van de Heer in de hemel verzameld met de gemeente. En dan kun je ook inderdaad lezen, nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt, maar dan is het wel vooruitgrijpend op wat zijn zal. Op zich mag dat geen enkel probleem opleveren, hoewel het ons taalgebruik natuurlijk niet is, maar het mag geen enkel probleem opleveren, omdat de werkwoordstijden in de Bijbel nauwelijks een rol van betekenis spelen. Ja, in het verband blijkt soms dat ze wel een rol van betekenis spelen, maar in het algemeen niet. Lees maar de profetieën, het Oude Testament. Nee. Ik zag de Satan uit de hemel vallen, zei iemand. Maar het moet nog gebeuren. Nee, dat is niet eens het Oude Testament, maar het moet nog gebeuren. Volgens Openbaring. Maar men zag het al. Enzovoorts. Het mooiste voorbeeld vind ik altijd Jesaja 53. Gelijk een lam werd hij ter slachting geleid. Wat zou nog een pakweg 600 jaar duren of meer voordat het gebeuren zou? Dat zegt dus niks, die werkwoordsvorm. Dat is maar hoe men het vertaalt en hoe de taalkundigen hun afspraken gemaakt hebben. En die afspraken ook vastgelegd hebben in de grammatica boekjes en dat soort dingen meer. Want dat is ongeveer wat er gebeurt. Ik heb daar niet zo'n geweldige hoge pet van op. Dat wil zeggen, je moet er niet veel rekening mee houden. De punt is dat de Heer zegt, nu is de Zoon des Mensen verheerlijk, maar dat slaat niet zozeer op wat er letterlijk gebeurt, maar dat slaat op waar de letterlijke gebeurtenis een uitbeelding van is. Dat blijkt ook wel, want de Heer zegt weliswaar, nu is de Zoon des Mensen verheerlijk, maar in vers 33 zegt hij, nog een kleine tijd ben ik bij u, gij zult mij zoeken en gelijk ik tot de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Met andere woorden, het zou toch nog een kleine tijd duren voordat hij verheerlijkt zou worden. Want wat is de verheerlijking van Christus nou eigenlijk? Dat is een opstanding in de hemelvaart, zijn verhoging dus. Nou, dat zou nog een kleine tijd duren. Dag of 3, 4. Hangt er vanaf hoe je telt. Dit was de avond van de 14e. Maar op de avond van de 17e was alles al geregeld. Op de morgen van de 17e trouwens al. Maar goed. Dus inderdaad, nog een kleine tijd. Maar die verheerlijking van Christus is inderdaad zijn verhoging. Waar het hele Johannes-evangelie vanaf het begin immers over spreekt. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Johannes 1 vers, wat is het, 12, 13, 14? 14. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid enzovoort. Dat slaat al op zijn opstanding. De verheerlijkte, namelijk de opgewekte Christus. De verhoogde Christus. Eigenlijk de verhoogde Christus aan de rechterhand Gods. Moest nog gebeuren. Bovendien dat het nog gebeuren moest zien we aan het eind van de wat de Heer Jezus spreekt deze avond. Namelijk in hoofdstuk 17 vers 4. Ik had ook een andere kunnen nemen, maar die ligt me altijd best in mijn geheugen. Johannes 17 vers 4, waar de Heer Jezus bidt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf en met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dat, met andere woorden, hij bidt toch dat het nog gebeuren zal. En in zijn uitspraak in Johannes 13 vers 31 grijpt hij daar dus op vooruit. En dat doet hij omdat de gebeurtenis zelf een uitbeelding is van hoe het zou zijn. Want sinds de opstanding van Christus is het Joodse wettische volk inderdaad uitgegaan. Het is namelijk het einde van de wet. Zoals de uitdelging van de wet enzovoort. Allen die onder de wet zijn staan daarmee buiten de zaligheid. Daar komt het op neer. En dus buiten de opperzaal. Ook buiten de gemeente vanzelfsprekend. En zo staat het er ook. Er staat, als hij dan uitgegaan was, zei Jezus, nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt. Want het uitgaan van Judas is echt een beeld van het einde van het oude verbond. En als de Heer met zijn discipelen daar overblijft, in het licht, in de dag, buiten was het nacht, hè? Maar in de dag, in het licht dus, van de opperzaal, zegt hij, nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt. Dus kleine kortsluiting tussen het type en de vervullingen van een paar dagen later. Daar komt het op neer. Dus toch, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Ik ben trouwens heel gemakkelijk in, als er staat is, kun je net zo goed lezen wordt. Maakt me van het verband af. En in de meeste talen is daar niet eens een ander woord voor. In het Nederlands wel, dus we zitten altijd met een probleem. Je vertaalt het naar het Engels en je bent van het probleem af. Ja. Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. Ja, nu wordt de Zoon des mensen verheerlijkt. Inderdaad. En dan vers 32. Indien God in hem verheerlijkt is. God namelijk in de Zoon des mensen verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijkt is. Zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf. En hij zal hem terstond verheerlijken. Er staat dus met wat moeilijke termen. Dat als de Heer Jezus verheerlijkt wordt. Wordt God daarmee verheerlijkt. En als God verheerlijkt wordt. Wordt daarmee de Heer Jezus verheerlijkt. Dat is gewoon een herhaling van de bekende uitspraken. Over de Vader en de Zoon, die één zijn, zouden doen, dezelfde zijn, enzovoorts. Toch? Ik zou eigenlijk moeten verder lezen in 2 Korinthe 3, en dan 4, want daar wordt gesproken over de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. En dat betekent, als Christus heerlijkheid is, en is het beeld Gods, is Christus dus de heerlijkheid Gods. En dus als Christus verheerlijkt, is het God verheerlijkt. En andersom. Want andersom is ook waar, maar zo staat het in Hebreeën 1. Daar staat dat Christus het afschijnsel, licht dus een heerlijkheid, het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Dus het een en hetzelfde. En daar staat, hij zal hem terstond verheerlijken, dat wil zeggen dat het meteen gebeurt. In elk geval. En dat is ook een aardige uitspraak, want het blijkt dat er sommigen zijn die menen dat de verheerlijking van Christus pas zal plaatsvinden in zijn wederkomst. En dat betekent dat hij dus niet terstond verheerlijkt werd, maar dat die verheerlijking van Christus nog 2000 jaar op zich zal laten wachten. En dat is een misverstand, een hardnekkig misverstand, maar het ontstaat eigenlijk door onzorgvuldig de schrift te lezen. Het punt is dat de Heer weliswaar pas 2000 jaar later in heerlijkheid zou verschijnen aan de wereld. En zijn heerlijkheid op de aarde en aan de volkeren zou openbaren. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet verheerlijkt is in onze dagen. Integendeel, hij is verheerlijkt. Als het niet zo was, zou hij niet aan de rechterhand Gods kunnen zitten. Nog afgezien van het feit dat zijn zitten aan de rechterhand Gods eigenlijk... eigenlijk hetzelfde is als dat hij verheerlijkt is. Of niet? Ja, dat kan toch niet anders. Dus inderdaad, indien God in hem, in Christus, verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf. God zal zijn Zoon in zichzelf verheerlijken. Nou, er valt niks aan uit te leggen, betekent gewoon dat dat een en hetzelfde is. Dat de Vader en de Zoon één zijn en verheerlijkt worden. En bovendien zal het meteen gebeuren. Hij zal hem terstond verheerlijken.
Of dat hij niet bestaat in de lichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die in beeld Gods is.
Ja, dat is een van de uitspraken in 2 Korinthe 4. Ja, ik citeer een andere tekst daar in de buurt. Maar inderdaad, daar staat... dat de ongelovigen niet bestraald worden, niet dat licht ontvangen, niet die heerlijkheid ontvangen van Christus, die het beeld Gods is. En Christus als beeld Gods is natuurlijk de verheerlijkte Christus, die ons voorgehouden wordt onder het nieuwe verbond, die ons gepredikt wordt. Dat is de blijde boodschap, dat is eenmaal licht. En daarom staat er gewoon over de Heer zelf, in het Johannes Evangelie in bijzonder, dat hij het licht der wereld is. Maar ongelovigen worden met dat licht niet bestraald. Maar in het verband van hoofdstuk 2 en 3 van 2 Korinthe moet duidelijk zijn dat er eigenlijk staat, degenen die onder de wet zijn, worden met het licht niet bestraald. Daarom gaat men ook in het dagelijks zwart, denk ik altijd. Dat is voor degenen die zich bezighouden met optiek een duidelijke zaak. Alle optische instrumenten worden aan alle kanten mat zwart geverfd. Is zelfs een speciale verf voor, hè? Optisch zwart heet dat. Dat is dat spul wat aan de binnenkant van je fototoestel zit, enzovoort, aan de binnenkant van je verrekijker, enzovoort. Opdat het licht maar er niet in zou komen, en als het erin komt, dat het maar zo snel mogelijk geabsorbeerd zou worden, zodat het niet weer kaast en zo. Dat is zwart voor, om licht te absorberen en tegen te houden dan. Toch?
Ja.
Goed. Dat is niet persoonlijk bedoeld, toch? Ja, goed. Dat is opdat hij niet bestralen licht. Maar het is wel opmerkelijk. Typologie werkt hoor, ook onbewust. Alles is typologie. Nou goed. Weer terug naar Johannes 13. Waar uitdrukkelijk aan het eind van vers 32 staat. En hij zal hem terstond verheerlijken. Dat staat er ook niet voor niks. Want de gedachte die wij ook in onze dagen kennen, die ik tamelijk regelmatig gehoord heb de laatste jaren, is dat de Heer Jezus Christus niet terstond verheerlijkt werd. Waarom niet? Nou, dat verhaal is dan, als ik het uitgebreid vertel, omdat het Joodse volk ongelovig was, daardoor kon het koninkrijk niet komen, want ze aanvaarden de koning niet, en dus moet de verheerlijking van Christus wachten op de bekering van Israël. Nou, als de verheerlijking van de Heer Jezus moest wachten op de bekering van Judas, want dat zeggen we dan eigenlijk, dan kun je dus lang wachten. Hè? De man is dood. Toch, nee, dat werkt dus niet. Nee, bovendien is het nogal dwaas, want het zou betekenen dat de mens in zijn ongeloof het werk Gods zou kunnen verhinderen. En dat is een onmogelijke zaak. Dus ondanks het ongeloof van het Joodse volk, ondanks het verraad van Judas uit het voorgaande vers, zal de Heer Jezus Christus toch, niettemin, desondanks, niet tegenstaande dat terstond verheerlijk worden. Nou ja, eenvoudig gezegd, maar ik neem aan dat die dingen bekend zijn. We zeggen dan, Israël wilde niet geloven. Dus het koninkrijk werd aan hen niet openbaar, maar geen nood. Want in plaats daarvan verzamelt God zich een volk uit de heidenen, namelijk de gemeente, die openbaart en verheerlijkt zich aan de gemeente en in de gemeente. En Christus leeft tot heerlijkheid des Vaders, dat is voor mij de 6, dat is ook een leuke. En wij ook, als gemeente, staat er trouwens ook bij, dus het gaat gewoon door, op een andere manier. Dat is één verklaring. De andere, waar we in het Johannes-evangelie nu al een paar maal tegen zijn aangelopen, is een beetje is netter, is beter ook. Die is namelijk van, niet Israël was ongelovig, maar die is van Judas. Het Joodse volk was ongelovig. Maar geen nood, dat is maar de helft van Israël. En dus werd het evangelie, het licht, de blijde boodschap, licht de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is, dat evangelie dus, uit 2 Korinthe 4, dat werd dus gepredikt, dan maar niet aan de Joden, maar dan maar aan de, dus niet aan de 2 stammen, maar dan maar aan de 10 stammen. En zo gaat het gewoon door. Waaruit dan niettemin net zo goed de gemeente ontstaat, dus hoe dat ook zij, het blijft waar dat Israël, het bekende Israël, ongelovig was en dat in plaats daarvan God zich een volk verzameld in de heiden. Dat blijft volstrekt overeind. Maar hoe dan ook, dat plan Gods, het werk Gods, is niet tegengehouden. En hoewel je aan de ene kant kunt zeggen, de openbaring van het koninkrijk is uitgesteld, omdat het nu eenmaal zo staat in bijvoorbeeld de openbaring 10, moet toch vastgesteld worden dat het koninkrijk wel ogenblikkelijk en terstond begonnen is. Weliswaar niet van deze wereld, maar zo wat. Koninkrijk is begonnen. En aan de andere kant, God had zijn belofte gedaan aan Israël. En hij vervulde die belofte aan de kinderen. Had de belofte gedaan aan de vaderen, zegt Handelingen 13. En Paulus zegt, nou, het is aan ons hun kinderen vervuld geworden. En inderdaad, dat is ook gebeurd. Al was er een deel van de kinderen dat het niet liefde. Maar er was een ander deel dat het wel wilde. En zo gaat het dus toch door. En dus staat er, hij zal hem terstond verheerlijken. De nadruk ligt dus niet op hij zal hem terstond verheerlijken. Hier in vers 32 van Johannes 13. Maar hij zal hem terstond verheerlijken. En vandaar ook Als je in dat licht, in het licht van die uitspraak, vers 31 leest, is het ook niet zo'n probleem meer. Je leest dus eerst dan, hij zal hem terstond verheerlijken, en daarmee heb je verklaard, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. En de nadruk ligt in vers 31, dan blijkt achteraf niet op is, want dan maken wij dan een probleem over, zo van, had toch moeten zijn, nu zal worden, of desnoods nu wordt, maar toch niet is. Nee, de nadruk ligt daar helemaal niet op, de nadruk ligt op nu. Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. Namelijk, hij zal terstond verheerlijkt worden, zegt vers 32. En nou we al zo lang in Johannes bezig zijn, weten we dat Johannes dezelfde dingen steeds herhaalt en herhaalt en herhaalt. Dat is hier ook zo. Vers 31 zegt, nu, en dat betekent inmiddels, hè, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. En vers 32 zegt, God zal hem terstond, dus ook nu, ogenblikkelijk, hij zal hem terstond verheerlijken. Terstond, zodra Judas verdwenen is en zodra het oude verbond is vervuld. Dat is de gedachte. En ik sta een beetje te aarzelen, want we moeten, nou laten we nou eerst maar gaan pauzeren. Maar ik stond eigenlijk een beetje te aarzelen, zal ik nou op dat verheerlijken ingaan. Maar dan kom ik terecht in een thema wat ik gisteren besproken heb en eergisteren geloof ik ook. En misschien vorige week ook nog een keer en dan denk ik, dan sta ik weer hetzelfde verhaal te vertellen. Maar ik zal straks, ik heb nog zo'n mooi bord achter me, ik zal daar dan straks wel even op ingaan om even een paar dingen op een rij te zetten. Ik had beloofd nog even in te gaan dan toch maar even op die uitdrukking in vers 31. Dat had ik al hoofdstukken eerder kunnen doen ook, maar ik doe het dan nu maar. Even ingaan op de uitspraak, nu is de Zoon des mensen verheerlijk. Dus gaan we even in op die verheerlijking van Christus. Die verheerlijking van Christus wordt onder andere genoemd in Hebreeën 5. Dan neem ik even de draad op voor het gemak. Ik moet ergens aanknopen.
Kijk of we nog krijt genoeg hebben.
Allemaal heel korte stukjes. Dan hoef ik mijn nagels ook niet meer te knippen. Nog wel. Hebreeën 5. Probeer het snel te doen. Daar staat dat Christus hoge priester is geworden naar de orde van Melchizedek. En een hoge priester wordt volgens 5 vers 1 genomen uit de mensen. Zo werd Aaron, Aaron werd genomen uit de mensen. Het Engelsen doen makkelijk, Aaron zeggen ze gewoon. Hè? Werd Aaron genomen uit de mensen en door God aangesteld. En zo is het met de Heer Jezus Christus dus kennelijk ook. En dan staat er in vers 4... En niemand neemt zichzelf die eer aan om hoge priester te worden. Niemand neemt zichzelf die eer aan. Iemand kan niet zichzelf tot hoge priester aanstellen. Maar er staat niet tot hoge priester aanstellen. In plaats daarvan staat er die eer ontvangen of eer aannemen. Niemand geeft zichzelf die eer. Niemand maakt zichzelf hoge priester. Dat is de gedachte. Nou, niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt. Zoals bijvoorbeeld Aaron, want Aaron is het voorbeeld natuurlijk, als de oud-testamentische hoge priester, is het voorbeeld van de nieuw-testamentische hoge priester. En Aaron werd uitdrukkelijk door God zelf aangesteld en later werd het nog een keer bevestigd via die kwestie van die bloeiende staf van Aaron, weet je wel, de staf van de stam van Levi, die geworpen werd voor de getuigenis. Voordat ik dus verbond dus feitelijk en die bloeide als een amandelboom. En hij bracht tegelijkertijd voort knoppen en bloemen en noten. Zodat je ziet dat het niet alleen maar weer leven is, maar het is zelfs eeuwig leven. Ongeacht de seizoenen, knoppen, bloemen en noten, amandelen, tegelijkertijd. Ja, dat is zelfs de boom des levens, precies. Dat betekent dat het eeuwig leven is dan, hè? Wegens de kracht des onvergankelijke levens. Dat is de uitdrukking die voor Christus gebruikt wordt. Als je hoge priester wordt aangesteld, tot hoge priester wordt aangesteld in Hebreeën 7 vers 16. Want daar staat dat Christus dat niet naar de wet des vleeselijken gebods, naar de wet dus, is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. En dat is wat uitgebeeld werd in die bloeiende staf van Aaron. Nou, dat even weer terzijde. Terug naar Hebreeën 5 vers 4. Niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt gelijkwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt. En dan sla ik eerst wat over. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Nou, moet je opletten hoor. God heeft dus ooit Aaron geroepen, als het hoge priester aangesteld. Vervolgens heeft God ook de Heer Jezus tot hoge priester aangesteld. Jezus, genomen uit de mensen, aangesteld tot hoge priester. Hoe heeft hij dat gedaan? Door tot hem te zeggen: gij zijt mijn
zoon.
Gij zijt mijn zoon. Dus Christus werd aangesteld tot zoon. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Maar toen hij tot zoon werd aangesteld, werd hij volgens dit vers, vers 5. Moet hij zeggen volgens vers 4. Anders, hè? Volgens vers 4 ontving hij, toen hij tot zoon werd aangesteld, eer. Niemand neemt die zelf die eer, maar degene die hem dat geeft, God namelijk, hè? En die heeft het gedaan door te zeggen: gij zijt mijn zoon. Toen ontving de Heer Jezus dus eer. Volgens vers 5 staat er: alzo heeft Christus zichzelf niet verheerlijkt, maar degene die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon. Dat wil zeggen, toen hij tot zoon werd aangesteld, werd hij verheerlijkt. Of laat ik het met een zelfstandig naam zeggen. Ontving hij dus heerlijkheid. Nou is dit wat overdreven wat ik nou op bord schrijf, want eer en heerlijkheid is eigenlijk hetzelfde. En eer zit zelfs in heerlijkheid. Hè? Dus eigenlijk hetzelfde woord, ook in het Nederlands. Hebreeën 2 zegt het ook: wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Oh, even bijschrijven. God zei, gij zijt mijn zoon. Hij ontving dus eer en heerlijkheid. Kortom, hij werd gekroond. Dat was Hebreeën 2, voor degene die teksten bijschrijven. Dat was Hebreeën 2, vers 9. Nou goed, terug even naar Hebreeën 5. Maar er stond niet alleen maar: alzo heeft door Christus zichzelf niet verheerlijkt. Maar er staat: alzo heeft door Christus zichzelf niet verheerlijkt om hogepriester te worden. En ook, nou slaan we de andere uitdrukking over. Dan lezen we gewoon: alzo heeft door Christus zichzelf niet tot hogepriester aangesteld. Maar degene die tot hem zei: gij zijt mijn zoon. Dat wil zeggen dat als gezegd wordt: gij zijt mijn zoon, dan houdt het in: gij zijt hogepriester. En toen dus gezegd werd, de dag dat gezegd werd: gij zijt mijn zoon, werd de Heer Jezus dus tot hogepriester gesteld. En gekroond met eer en heerlijkheid. Wie dan? Nou. Maar die uitspraak: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, waar deze gedachten aan ontleend worden, is afkomstig uit Psalm 2. Dus daar gaan we even naartoe. Eens kijken of daar hetzelfde staat. Ja, dat wel, maar met andere woorden. En daar gaat het nou net om, hè? Psalm 2. Waarin vers 2 staat: de koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, de Messias dus, de gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, die lacht daarom, die bespot hen. Want die zegt in vers 6: ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En de zoon zegt vervolgens in vers 7: ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is die uitspraak die net in Hebreeën 2 becommentarieerd werd. In Hebreeën 2 werd gezegd dat toen God zei: gij zijt mijn zoon, toen werd de Heer dus aangesteld als hoge priester. Dat is de belangrijke gedachte daar. Maar vervolgens, hij ontving heerlijkheid erin en vervolgens werd gekroond. Nou goed, wat hier staat is: gij zijt mijn zoon, heb ik u gegenereerd. Maar het staat niet in verband hier met het aanstellen van Christus tot hoge priester. maar wel degelijk volgens vers 6 met het aanstellen tot koning. Psalm 2, vers 6. Aangesteld tot koning. Dat komt trouwens natuurlijk ook overeen met gekroond met heerlijkheid en eer. Uit Hebreeën 2. Want of je nou aangesteld wordt tot hoge priester of tot koning, is eigenlijk een beetje overcompleet dat we het zo zeggen. Ja, nou ja, zo staat het hier, dus letterlijk waar. We hadden dat sowieso wel geweten, want hij werd aangesteld tot hoge priester van het Nieuwe Verbond en die is koning en hoge priester. Beide. Onafscheidelijk met elkaar verbonden. Dat blijkt nu ook. Want de uitspraak, gij zijt mijn zoon, wordt in Hebreeën 5 verbonden met hoge priesterschap. En in Psalm 2 wordt het verbonden met koningschap. En dan zijn we nog niet klaar. Want het wordt ook verbonden met het messiaschap, om het zo te zeggen. Want het ging over de Heere en zijn gezalfde in vers 2. En er staat dan ook in vers 6. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Dan moet ik meteen zeggen dat het weliswaar een ander woord voor zalven is dan het gebruikelijke in vers 6. Maar het is wel een synoniem. Dus hij werd bij die gelegenheid dat God zei, gij zei mijn zoon niet alleen tot koning en hogepriester gekroond met heerlijkheid en eer, maar hij werd dus ook aangesteld tot, dan laat ik het maar meteen in het Grieks opschrijven vooruit, hè? Hij werd aangesteld tot Christus, tot Messias dus. Waarmee nu zo alles bij elkaar maar gezegd wil zijn, dat al deze uitdrukkingen in feite dezelfde betekenis hebben. Hij is de Christus, wat betekent dat? Dat betekent dat hij gekroond is. En dus gekroond is tot koning. Gekroond is ook tot hoge priester. Bedenk dat de hoge priester ook een kroon draagt, hoor. Ja, niet altijd, maar en ook een apart soort kroon. Maar niet in een kroon. En zonder het nieuwe verbond zeker. Want het is één geheel. Kortom, hij werd gekroond met eer en heerlijkheid tot hoge priester en koning. Dat is het. Dat is wat de term Christus of gezalfde betekent. Nou. En dan gaan we nog even verder. Want diezelfde uitdrukking, gij zijt mijn zoon, wordt nog een keer aangehaald. Namelijk in handelingen. Nee, eerst maar even naar Hebreeën trouwens. Eerst nog maar even naar Hebreeën 1. Dat staat hier ook nog. Dacht ik. Ja. Waar staat in vers 3 dat Christus is het afschijnsel van Gods heerlijkheid? Daar hadden we het ook over, hè? Zo kwamen we er eigenlijk op. Hij is het afschijnsel, de uitstraling van Gods licht. Van God die licht is, Gods heerlijkheid. Dat zijn de gedachten. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen of zelfstandigheid. Hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. Dat is drie keer hetzelfde dus. En tussenzin sla ik even over. Hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoge of in het hoogste. In de hemel dus gewoon, hè. Zoveel treffelijker, en dus beter, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat werd niet tot een engel gezegd, werd gezegd tot een mens. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Want de hoge priester wordt genomen, Hebreeën 5 vers 1, uit de mensen en gesteld bij God. Nou, het commentaar wat hier in Hebreeën 1 gegeven wordt op de uitspraak uit Psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, is dat door Christus aan te stellen als zoon, werd hij gezet op de troon aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, ver boven de engelen. Want bij al deze uitdrukkingen die we nou opgeschreven hebben, dat hij gekroond is met eer en heerlijkheid, dat hij hoge priester en koning is, kortom dat hij de Christus is, kun je altijd nog denken op aards niveau. Dat kan allemaal hier beneden ook. Maar het punt is dat hij is Gods zoon en dus is hij gekroond met eer en heerlijkheid en is hij gesteld tot hoge priester en koning en tot Messias in de hemel uiteraard. Want daar is zijn thuis. En daar gaan de volgende hoofdstukken uit Johannes Evangelie uiteraard ook over. Hè? Eigenlijk de volgende vers al, waar we nu naartoe zijn. Waar de Heer zegt, ik ga heen en waar ik heen ga, kunt u mij niet volgen. Maar daar gaat het juist om. Als de Heer verheerlijk zou worden, zou hij gezet worden aan de rechterhand Gods. En dat is het commentaar wat Hebreeën 1 vers 5 erop geeft. Dat klopt ook, want het past volstrekt in Psalm 2, waar de uitdrukking vandaan komt. Dat de mensen op aarde zich keren tegen God en zijn gezalven. Maar God zegt, ik heb een koning aangesteld ver daarboven, op de allerhoogste plaats. Verbeelden ze zich wel? Dat is de gedachte. Dus inderdaad, ik zou hierbij moeten schrijven, de troon aan de rechterhand Gods. Hè? Dan laat ik het opschrijven, rechterhand Gods, vooruit. En dus in de hemel. Nou goed, en dan hebben we nog één keer dat de uitdrukking aangehaald wordt, want dat wordt een paar keer aangehaald. Dat is in Handelingen. En dan zijn we weer compleet. Handelingen 13, waar Paulus aan het woord is. Een toespraak houdt. In Antiochië. Wordt uitgebreid verteld waar de apostel spreekt over de dood en opstanding van de Heer Jezus. Nou, in ieder geval over zijn kruisiging. Vanaf vers 28. Geen oorzaak des doods vindende hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was. Dus een steek onder water is dat, hè. In hun ongeloof hebben zij niettemin volbracht alles wat van hem geschreven was. Ze hebben toch de profetieën vervuld. Weliswaar niet de wil van God, maar wel het woord van God. Als ze dus alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God, want zij hebben een heleboel gedaan, maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Deze Jezus die gij gekruist hebt, zei Petrus in Handelingen 2, deze Jezus die gij gekruist hebt, heeft God gesteld tot Heer en tot Christus. Zou ik er bij moeten schrijven? Tot Heer en tot Christus. Dan is hij tot Heer aangesteld. Met die naam boven alle naam, die lazen we net ook in Hebreeën 1. Maar goed, ik zal er niet te veel bij zetten, anders wordt het ingewikkeld. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Welke is gezien geweest? Vele dagen lang. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zei Johannes. Hij is gezien geweest, vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen ook zijn bij het volk. En wij verkondigen u, want er komt de climax van het verhaal, vers 32, wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is. Niet zozeer dat die beloften nu herhaald worden, maar dat die beloften vervuld worden. Dat staat er. Wij verkondigen nu de belofte, dat namelijk God dezelfde, de belofte dus, vervuld heeft aan ons, hun kinderen. Want de beloften zijn gedaan tot de vaderen, maar de beloften zijn vervuld aan de kinderen van die vader, aan ons, zegt Paulus. En hoe zijn de beloften dan vervuld, of hoe is de belofte dan vervuld? Als hij Jezus verwekt heeft. Leuk, hè? Zie, ik zend de belofte des vaders op u. Maar wat was de belofte? Komt van de geest, zegt men dan. Maar volgens Handelingen 13 was de belofte de opstanding van Christus. En bij nader inzien, hè, is het verschil niet zo groot. Ja, inderdaad. Hè? Toch? Nou, andere keer dan. Daar hebben we het er nog over. Dat is Johannes 14. Goed. God heeft de belofte vervuld aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Jawel, verwekken, anistermie, dat betekent letterlijk doen opstaan. Omhoog zetten. Doen opstaan. Zodat je bij verwekken niet moet denken aan conceptie en al die andere dingen uit het voorlichtingsboek. Ja, anders moet ik het uitleggen en hoef ik nou ook niet te doen. Het is niet de geboorte van de Heer Jezus wat ermee samenhangt. Hij heeft hem doen opstaan. Dat blijkt ook, Want dan gaan we even verder. Vers 33. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Daar hebben we diezelfde tekst. In de tweede psalm staat: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En het wordt van toepassing gebracht op dat God de belofte vervuld heeft die aan de vader gedaan zijn. Als hij Jezus heeft doen opstaan. Uit de dood, uiteraard. Het is jammer dat ik dat er speciaal bij moet zeggen. Het is volledig overcompleet, maar niettemin, daar gaat het om. Dat wil zeggen dat de uitspraak in Psalm 2, Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, van toepassing is op de opstanding van Christus. En dan schrijf ik er weer wat bij. Nog niet opstanding, schrijf erbij de vervulling van de belofte. Want dat staat er. Belofte is vrouwelijk, hè? Vervulling der belofte, zo. Er staat hier. God heeft gezegd, gij zijt mijn zoon. Daarmee is de belofte die aan de vader gedaan is, vervuld. Dat betekent trouwens automatisch, de belofte was eigenlijk de belofte van dat een nieuw verbond zou komen in plaats van het oude verbond. Nou ja, als de Heer door de uitspraak, gij zijt mijn zoon, tot hoge priester en koning van het nieuwe verbond werd aangesteld, betekent automatisch dus dat de belofte met betrekking tot het nieuwe verbond vervuld is. Het is gewoon hetzelfde. Andere woordkeus, andere benadering, het is volstrekt hetzelfde. Nou, en dan vers 34. In vers 34 is even van belang dat we de klemtoon goed lezen. Daar staat, en dan probeer ik het goed te lezen, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd. En dan komt er een citaat, niet op Psalm 2, maar uit Jesaja 55 vers 3 geloof ik. Ja, Jesaja 55 vers 3. Ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Daar ligt de klemtoon. Dat wil zeggen, dat hij hem uit de dood heeft opgewekt, alzo dat hij niet en dus nooit meer zal tot verderving keren. Dat wil zeggen, dat hij hem heeft opgewekt, alzo dat hij nooit meer zal sterven, heeft hij gezegd in Jesaja 55 vers 3 door de woorden: Ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. En die getrouw zijn wil zeggen, die blijven. In Jesaja zelf is het anders vertaald. Er staat, ik zal u lieden geven de gewisse weldaden van David. De gewisse weldaden. Maar dat woord gewis is hier vertaald met die getrouw zijn. De betekenis blijft gelijk. Het betekent gewoon, het blijft.
Gewis is zeker.
Ja. Betrouwbaar dus. Ja. De weldadigheden Davids heeft uiteraard te maken met het koninkrijk van David, van het huis van David. Zodat er beloofd werd dat iemand uit het huis van David op de troon zou zitten. Maar als erbij staat de gewisse weldaden van David, of de weldadigheden Davids die getrouw zijn, betekent dat hij voor altijd op de troon zal zitten. En dat kan alleen als je onvergankelijk leven heeft. Kortom, dat de Heer uit de dood is opgewekt, zodanig dat hij nooit meer zal sterven, is vervat in de woorden die getrouw zijn, of gewisse weldadigheden van David. Waarmee maar gezegd wil zijn, dat het feit dat hij uit de dood zal opstaan, niet is vastgelegd in de woorden, ik zal u de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Maar het is al vastgelegd in de uitdrukking, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Met andere woorden, dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, heeft hij gezegd in de tweede psalm met, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij nooit meer zou sterven daarna, heeft hij gezegd in Jesaja 55 vers 3 met, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. En daarmee is duidelijk genoeg bepaald dat de uitdrukking, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, van toepassing is inderdaad op de opstanding van Christus. Waarbij hij niet tot kind gesteld werd uiteraard, ook niet geboren werd, maar waarbij hij tot zoon werd aangesteld en dus wedergeboren werd, want dat is het eigenlijk. Kortom, de uitdrukking, gij zijt mijn zoon, is van toepassing op de opstanding. Ja, op de opstanding en kwaad, want we hebben ook al gezien dat het slaat op dat hij gezeten is in de rechterhand Gods. Toch? En aangezien er bovendien staat, gij zei mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dat betekent vandaag, deze dag, betekent het dus automatisch ook, dat is een argument wat ik nog nooit gehoord heb, maar betekent automatisch ook, dat op dezelfde dag dat hij opstond uit de dood, werd hij ook gezet aan de rechterhand Gods. En dat betekent dus dat hij op een en dezelfde dag uit de dood opstond en ten hemel voer. En zo is het natuurlijk ook. Want ik heb het wel vaker gezegd, de gebeurtenissen op de zogeheten hemelvaartsdag zijn niet anders dan een teken achteraf. De uitbeelding niet van iets wat later gebeuren zou, hoewel het dat trouwens ook is, maar het is een uitbeelding van iets wat al gebeurd was. En de hemelvaart van de Heer Jezus op zogenaamde hemelvaartsdag is vervolgens, behalve dat het een bevestiging is achteraf van wat al gebeurd was, is het in omgekeerde volgorde, in omgekeerde gebeurtenis, hè, in omgekeerde volgorde, is het een beeld van wat in de toekomst zal gebeuren. Staat er ook bij gewoon, dus dat deze Jezus die gij ten hemel hebt zien varen, zal al zo op dezelfde manier wederkomen. Dat wil zeggen, het filmpje gaat nog een keer langs, maar dan achter tevoren. Dat is het verhaal. Dus het is een bevestiging achteraf van wat al gebeurd is. Dat is het minst belangrijke. Want het belangrijkste is dat de hemelvaart van de Heer Jezus een uitbeelding is van zijn wederkomst. Alleen dan gebeurt het precies andersom. Dan daalt hij neder op de wolken des hemels en daar voer uit de hemel en een wolk ontrok hem van een gezicht. Het laatste wat men zag was een wolk. En in de wederkomst van Christus ziet men eerst een wolk en daarna ziet men de Heer verschijnen. Dat de wolk open of opzij en dan verschijnt de Heer. Dat is gewoon het verhaal. Kortom, de Heer werd gezet aan de rechterhand Gods op de dag van zijn opstanding. Nou, dit hele verhaal bij elkaar heeft alles te maken met het zoonschap van Christus. Dat men dat zich niet realiseert, dat is duidelijk. Dat komt omdat men bij het begrip zoon van God gewoonlijk meteen praat over de eeuwige zoon enzovoorts. Hè, want het zijn allemaal theologische leerstukken waarin uitdrukkingen voorkomen die ons meteen verblinden voor de Bijbelse waarheid. Hij is altijd de zoon geweest en hij is de eeuwige zoon en dat soort dingen. Je hebt drie goden, nou drie, nou, zo heet het niet, dat moet je anders zeggen. Maar je hebt de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en alle drie God en ze alle drie eeuwig. En daarna begrijpt niemand er meer wat van, hoewel het op zich niet onjuist is, maar daarna begrijpt in ieder geval niemand er meer wat van. Want in de Bijbel wordt gezegd dat de Heer Jezus Christus tot zoon werd aangesteld toen God hem als zodanig erkende, heden, namelijk op de dag van zijn opstanding. En toen werd hij dus gekroond. Dat is altijd als iemand tot zoon wordt aangesteld en zijn vader is koning. Dan wordt hij gekroond, ontvangt hij eer en heerlijkheid, want dat is eigenlijk hetzelfde. En in het geval van de Heer Jezus Christus werd hij toen tot hoge priester aangesteld, genomen uit de mens en gesteld bij God. In de zaken die daar te doen zijn, hebben we tot koning aangesteld, hoewel het koninkrijk verborgen blijft, zou blijven voorlopig. Hij werd daar ook officieel gezalfd, want hij ontving toen eeuwig leven, namelijk de Heilige Geest. En het wordt uitgebeeld in de zalfolie. Ja. Zalving is gewoon een beeld van opstanding. En is dus gezalfd omdat hij is opgestaan. Toen Peter zei, gij zei de Christus, de gezalfde, hè? De zoon van de levende God. Toen bracht hij dat dus ook al bij elkaar. Gij zei de Christus, de zoon van de levende God. En toen zei de Heer tegen hem, bij gelegenheid, je moet over die dingen niet praten, voordat de zoon des mensen uit de dood zal zijn opgestaan. Want hij moest het nog worden namelijk. Later. Hij was nog niet opgestaan. Weer hetzelfde verhaal. Nou, hoe dat ook zij, als we spreken over de Heer Jezus als de Christus, gezeten aan de rechterhand Gods, dan praten we over de vervulling van de belofte, dan praten we over het nieuwe verbond wat is aangebroken, dan hebben we het over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan hebben we het over een verheerlijkte Christus en nou het geraffineerde. Zodra men nou een schijnbaar theoretische uitspraak doet en zegt, ach, de verheerlijking van Christus, dat is pas in de toekomst. Want de Heer is nog niet veel. Er komt pas, als hij zal verschijnen, staat het toch, als hij zal verschijnen in heerlijkheid. Hè? zeg maar, dan veronderstelt men dus dat hij pas in zijn wederkomst verheerlijkt wordt. Dat betekent de uitdrukking uiteraard niet. Daar hoef je maar even over na te denken. Hij zal verschijnen in de heerlijkheid. In de toekomst. En nu verschijnt hij niet. Nu verbergt hij zich in heerlijkheid. Nou wel. Maar als men zegt de heerlijkheid is pas in de toekomst, dan zegt men meteen: de Heer is nog niet gekroond, de Heer heeft geen eer ontvangen, hij is nog niet hoge priester, hij is niet koning. Maar dan zegt men ook: dan is hij niet de Christus en dan is hij niet aan de rechterhand Gods en dan zijn de beloften niet vervuld. Want het is hetzelfde. Nou, dat alles bij elkaar heb ik nog nooit horen ontkennen. Maar ik heb wel meegemaakt dat men ontkent dat hij verheerlijkt is. Want dat zou pas in de toekomst gebeuren. Men ontkent ook dat hij gekroond is. Want dat gebeurt ook in de toekomst, in de openbaring van zijn koninkrijk. Want dat hij koning is en in een verborgen koninkrijk, ja, dat is net zo goed de Bijbelse gedachte, maar die kent men niet. Dat staat nog helemaal niet in de boeken, dus nou ja. Hè? De meeste niet tenminste. Vooruit, hè? Dus men ontkent dat hij gekroond is, men ontkent die heerlijkheid en dus eer, want dat is hetzelfde nooit. Er zijn er die ontkennen dat hij hoge priester is, dat zijn er nogal wat trouwens hoor. Ja. Ik heb horen ontkennen dat hij koning is, want dat is hetzelfde als gekroond zijn. Hè? Maar dat hij de Christus is, heb ik nog nooit horen ontkennen. Hoewel, ik moet erbij zeggen dat men kennelijk toch tegenwoordig een voorkeur heeft om hem niet de Christus te noemen, maar om hem gewoon Jezus te noemen. Ja, en dat is geraffineerd omdat men daarmee de term Christus dan toch vermijdt, al of niet opzettelijk. Het is natuurlijk maar traditie, men praat elkaar na en neemt elkaars jargon over. Maar niettemin is het geraffineerd. Men probeert kennelijk de term Christus te vermijden, maar even maar over Jezus. Maar goed, dan wordt het maar niet meer genoemd. Men ontkent het dan niet officieel, maar men noemt het dan in ieder geval niet. Dus hier moet een vraagteken bij dan zo. Nou, of je aan de rechterhand God zit, heb ik nog nooit horen ontkennen. Maar ik moet erbij zeggen, als het toch niks betekent, als je niet weet wat het betekent. Want als je in de rechterhand God is, en hij is niet de Christus, hij is geen koning, hij is hoge priester, hij is niet verheerlijk, hij is niet gekroond. Wat betekent dan dat hij aan de rechterhand God zit? He? Dan mag hij daar gerust gaan zitten. Ja, is er niemand tot last, is dan de gedachte. Sorry, maar dat is de consequentie. Dat betekent dan dus niks. Dus dat hoeft men ook niet te ontkennen. Dat is dan al ontkend. Bovendien heb ik vele malen horen ontkennen dat de beloften vervuld zijn. Want, zegt men, de beloften zijn gedaan in verband met Israël. Beloften zijn in verband met het koninkrijk enzovoorts. En die beloften worden dus pas vervuld in de toekomst. En men zegt dan glashard dat de hele roeping van de gemeente niet vervulling is van oud-testamentische beloften. Heeft men Efeze nog nooit gelezen? Maar goed. Nee, met opzet noem ik nou de Efezebrief. Maar goed, daar ga ik niet uitleggen waarom. Maar zo is het. En ik heb ook nog niet horen ontkennen, onder gelovigen althans, dat Christus is opgestaan. Maar er zijn er natuurlijk zat die zich wel voor christen uitgeven en in feite niet geloven in de lichamelijke opstanding van Christus.
En puur zijn nog altijd dood.
Maar die mensen zijn in feite niet gelovig. Dat zijn ongelovigen. En daar praten we dus maar niet over. Die zijn niet interessant, hè, voor ons. Hè? Nee, die moeten eerst tot geloof komen. Maar zie hoe geraffineerd het is. En als men één ontkent, dan komt men vanzelf bij het ontkennen van het ander. Als men zegt, wij leven niet onder het nieuwe verbond. Want het nieuwe verbond is voor Israël. Men zegt dan ook, we leven niet onder het oude, maar het nieuwe komt pas in de toekomst. Als men dus zegt, wij leven niet onder het nieuwe verbond. En niet onder de vervulling van de belofte. Dan zegt men vervolgens, dan is Christus dus niet onze hoge priester. Maar de schrift zegt dat hij tot hoge priester is aangesteld. Nou, hoge priesterschap betekent niks als die hoge priester niet een volk vertegenwoordigt. Hè? En het punt is dat de schrift zegt dat hij tot hoge priester is aangesteld op het moment dat God tot hem zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, want dat staat in Hebreeën 5. Ja, aan wie die brief geschreven is, heeft daar niets mee te maken. Er staat gewoon, voor wie het bestemd is, heeft er niks mee te maken. Er staat gewoon, toen God zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, werd die zoon tot hoge priester gesteld. En wie je dat wil bekendmaken, van mijn part aan Adam. Er verandert er niks mee. Je hoeft helemaal niet te vragen voor wie is dat Bijbelboek of aan wie het is het gericht. Heeft er totaal niets mee van doen. Het zegt, Christus werd hoge priester toen hij tot zoon werd aangesteld. Dat was bij zijn opstanding. Nou, wiens hoge priester is hij dan? Wat is dan zijn volk? En als je zegt dat Christus niet de hoge priester is van de gemeente, dan heb je dus meteen gezegd dat hij dus geen hoge priester is. En daarmee heb je feitelijk ook de opstanding van Christus ontkend. Want dat is hetzelfde. Kortom, je komt er niet onderuit dan vast te stellen op grond van deze paar uitspraken dat wij leven onder het nieuwe verbond. Dat we koning en hoge priester hebben van het nieuwe verbond na de ordening van Melchizedek als vervulling van de oud-testamentische belofte. Dat dat niet het einde van het verhaal is, dat is duidelijk. Want het hele verhaal is natuurlijk dat deze positie van Christus voor de wereld, voor de zinnelijke wereld, verborgen is. Dat is het verhaal. Het is verborgen. Maar je mag natuurlijk niet de fout maken om vast te stellen dat dit verborgen is en dan zeggen dat het dus helemaal niet zo is. Zo van, hij is een verborgen koning, nou is hij geen koning. Of hij is een verborgen hoge priester, nou is hij geen hoge priester. Men stelt vast dat men er niet bij kan enzovoorts. Maar dan moet je niet zeggen dat het niet zo is. Je moet alleen vaststellen dat je het niet ziet. Maar de schrift zegt het. En daar gaat het om. En daar leven we alle dagen uit. Nou, als ik nou hier, van hieruit terug ga naar Johannes 13. Dan staat daar, nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt. God zal hem terstond verheerlijken, vers 32... Betekent dus, God zal hem terstond kronen met eer en heerlijkheid en hem aanstellen tot hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Of zoals Petrus het zei, God heeft hem gesteld tot Heer en tot Christus. En heeft hem gesteld, zoals Paulus het zei, maar alle andere apostelen trouwens ook, aan de rechterhand Gods. En het is de vervulling van de belofte die aan de vaderen gedaan is, is aan de kinderen vervuld. Toen hij Jezus verwekt heeft. Dat is het verhaal. Daar gaat dit ook over. En nou is misschien wat duidelijker waarom ik steeds zeg dat eigenlijk in het Johannes-evangelie ons de Heer Jezus Christus wordt voorgesteld als de hoge priester naar de orde van Melchizedek, zonder dat de uitdrukking gebruikt wordt. Maar dat hoeft toch ook niet? Waarom zou die uitdrukking gebruiken? Er blijven genoeg anderen over. En in het Johannes-evangelie is het dan deze uitdrukking, hè? Heerlijkheid. Of verheerlijking, hoe het maar heten mag. En eventueel nog een ander synoniem, verhoging. Maar die verhoging ligt opgesloten in het begrip dat hij gesteld is aan de rechterhand Gods. Maar het zijn allemaal synoniemen die elkaar overlappen. En dat is niet om het ingewikkeld te maken, dat is om duidelijk te maken. Hoe meer verschillende methoden er zijn om iets te beschrijven, hoe duidelijker het gemaakt kan worden. Dat is wat de schrift ook doet. En dus legt de Heer uit in vers 32, hij zal hem terstond verheerlijken. Nou, terstond, zoals gezegd, 3 dagen. En dit was de laatste dag van zijn leven eigenlijk. Want de andere dag zou weer gekruist worden. Dat duurt nog veel hoofdstukken, maar het was de andere dag. Binnen enige uren. Hè? En dan zou je opstaan uit de dood en daarmee al deze dingen tot stand brengen. En dus zegt de Heer, kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. En dan, gij zult mij zoeken. En gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Nou staat er toch meteen achter. Hij zou verheerlijk worden. Dat is koning en hogepriester aangesteld aan de rechterhand Gods. Enzovoorts. Maar meteen zegt hij, gij zult mij zoeken. En waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Met andere woorden, het koninkrijk zou verborgen zijn. Want dat is wat er dan gewoon staat, hè.